Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken onzer handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 21, daarvan het eerste vers. Psalm 21, het eerste vers. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. Psalm 21, vers 1. Luisteren we nu met eerbied en aandacht naar het onfeilbare woord van God, wat tot ons komt uit de eerste brief van de apostel Paulus aan die van Korinthe, namelijk 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 12 en de versen 50 tot en met 58. Daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Dus we noemden u achtereenvolgens dat u voorgelezen wordt uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 12 en vers 50 tot en met 58 en daarna de 12 artikelen van de geloofsbelijdenis.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Verenigen we ons nu eerst in een gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken we nog aan de familie Krijveld Visser, waar vanmorgen een zoon en broertje geboren is, bij Henk Jan en Jacqueline Krijveld. Zoon en broertje, Auke is de naam. Verenigen we ons in gebed. Heren, zo mogen wij aan het begin van deze middagdienst tot u naderen in het gebed. En daarbij past het ons u te danken voor uw goedheid en uw trouw. Dat u ons vanmiddag weer samenbrengt in uw huis. Of dat we thuis mee mogen luisteren naar deze dienst. En dan vragen wij u, zoals ook eenmaal de discipelen vroegen, Heren, leert u ons bidden. Het antwoord van u daarop was, wanneer gij bidt, zo zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Heren, dan gaat het in de eerste plaats om u. Dat bedoelt u in het gebed, dat u daarin bedoeld wordt, dat u de eer krijgt van alles wat in deze wereld, in ons land, in onze gemeente, in onze gezinnen, ja, in ons leven gebeurt. Ons bidden is zo vaak op onszelf gericht. dingen die wij nodig hebben. En daar mogen we ook om bidden, om vragen, maar dat ons vragen dan mag zijn of uw oog in gunst op ons gericht is. Zo zijn we dan in het kerkelijk jaar ook gekomen in de Lijdensweken, Heren. De tijd van de vernedering die gij gegaan zijt, vanaf uw geboorte tot in het graf, waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van u, wat u heeft moeten doorstaan. In de preek van vanmiddag, die gelezen mag worden, gaat over uw verhoging. Dat u zijt opgestaan, dat alles volbracht is, dat heeft u ook uitgeroepen. Het is volbracht. Wilt u dan vanmiddag geven dat het nut van uw opstanding ons deel mag worden? Geeft u dan oren om te horen en een hart om het geestelijk te mogen verstaan? Heren, dan mogen we ook onze kerken aan u opdragen, om het geestelijk te op te dragen aan u, Heren, want ze zijn zo ver afgeweken van u. Dat horen we ook weer van de week en dat lazen we in die berichten, Heren. En dan moeten wij maar volgen daarin. Maar Heren, wilt u toch geven dat we mogen verstaan dat het de weg van u af is? En dat ook daarin, Heren, het bewijst wordt, het bewezen wordt, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen, Heren. Gedenkt u zo onze kerken dan, opdat ze bij uw woord mogen blijven. Heren, dat is zo noodzakelijk, want uw woord en door uw geest kunnen we alleen maar zalig worden. En geeft u dat ook, dat onze kerk daarbij mag blijven. En dat de predikanten dat ook mogen gaan zien, Heren. Dat het niet hun eigen woord is, hun eigen gedachten is, maar dat het uw woord en gedachten is. Ja, Heren, zo mogen we ook ons koningshuis aan u opdragen, Heren. Onze koning die van Israëls God gegeven is, beseft hij dat ook met zijn vrouw? Geeft u ook wat zij nodig hebben om dat te mogen gaan verstaan en mogen gaan leren, opdat ze ook vanuit u mogen gaan zien wat ons land nodig heeft? En dan dragen we ook onze regering aan u op, Heren. Ook onze regering die niet meer weet wat wij nu precies nodig hebben. Hun hoop is gevestigd op het vaccin en dat dan genezing moet brengen. Maar Heren, dat toch de hoop van de regering, ja van ons allen, toch op u mag zijn. Want wij zijn afgeweken van u. We hebben u verlaten. En daarom, Heren, is deze zaak, deze pandemie in de wereld gekomen. Opdat er een roepen naar u geboren wordt. Opdat we gaan vragen en gaan smeken, Heren, bekeert u ons. En dan staat er ook in uw woord, en hij liet zich verbidden. O Heren, wilt u dan geven en ontferming op ons land zien, op onze gemeente. Ook op onze kerkelijke gemeente zullen we hier bij elkaar mogen komen. Heren, dan vragen wij u ook of u het gezin van Henk Jan en Jacqueline erbij wilt zijn, waar deze morgen een zoon en broertje geboren is. Heren, wat is dat groot dat u alles nog wel gemaakt hebt, dat er een gezonde zoon geboren mocht worden. Heren, dat ze verblijd mogen zijn, maar boven alles dat ze dit jonge kind aan u op mogen dragen, Heren. En hun dochtertje en zusje ook, want ze hebben twee kinderen al van u ontvangen. Wilt u geven, Heren, dat ze ermee tot u naderen, want ook die twee kinderen, ja, zij zelf ook, Heren, we hebben allemaal een nieuw hart nodig. En het is nu bij u te verkrijgen dat ze zichzelf ook daaraan herinnerd mogen worden, aan het feit dat ze ook een gedoopt voorhoofd hebben. En dat ze ook heen mogen leven naar de tijd dat dit jonge kind gedoopt mag worden. Opdat ze mogen leren en mogen verstaan wat dat nu betekent voor hun eigen hart en leven, maar ook voor hun jonge kinderen. Heren, geeft u die dankbaarheid ook in hun hart werken. Ook bij de grootouders die ook verblijd werden met dit kleine kind. Heren, zo mogen we ook de zorgen opdragen, ook in onze gemeente. U weet wat voor zorgen dat allemaal zijn, maar ook dingen, Heren, die verblijd zijn, verblijd kunnen zijn. Dan denken we ook aan die gezinnen die een pleegkind hebben of een adoptiekind hebben, waar ze voor mogen zorgen. Heren, dat heeft u ook willen werken, die weg. En dan weet je ook uit welke gezinnen die kinderen komen en waarom ze dus in een ander gezin zijn ondergebracht. Heren, er zit veel leed achter, er kan veel leed achter schuilen, heren. Maar dat ze nu in de gezinnen waar ze mogen wonen, heren, en dan mogen ze ook dan naar school gaan en in uw huis komen, dat ook die weg gezegend mag worden. Maar boven alles wilt u ook rust geven in die kinderen en boven alles rust in hun hart. Dat dat ook dat onderwijs op school en in uw huis gezegend mag worden. Gedenkt u dan die ouders die zo'n kind thuis mogen hebben en de gehele gezinnen, want het is ingrijpend voor het hele gezin. Heren, zo vragen wij u veel, heren, maar dan zijn er ook verborgen leed in de gemeente wat wij niet kennen. En dan denken we toch ook aan die jongens en meisjes die anders geaard zijn, die een verborgen leven hebben waarvan ze zich afvragen, maar hoe is het nou met mij? Hoe moet het nou? Heren, wilt u dan toch ook geven dat zij met die zorg, met die gedachten niet, heren, in zichzelf gekeerd blijven, maar dat ze dat mogen bespreken met hun ouders of met diegenen die ze vertrouwen, heren. En dat kunnen zeker hun ouders zijn, maar mogelijk ook anderen. Opdat ze die gedachten toch uit mogen spreken en hoe ze daar nu mee om moeten gaan. Maar boven alles gedenkt u hen ook, heren, dat ze mogen weten en mogen leren vanuit uw woord. Dat een weg tegen uw woord zondig is. Heren, dat is een moeilijke weg. En wij begrijpen die weg niet met ons verduisterd verstand, heren. Maar wilt u de jongens en meisjes gedenken? Heren, zo vragen wij u dit alles nog. Niet dat wij dat verdienen, heren. Maar wilt u geven dat wij er mogen zien op de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij hopen dan vanmiddag een preek te lezen dat u zijt opgestaan uit het graf. Maar daarvoor ging een tijd, heren, ja een levenstijd, ja heel uw leven aan vooraf van vernedering. Heren, waarin uiteindelijk het graf gesloten werd met een steen. Maar heren, u zijt opgestaan. En dat is nu zo, heren, dat we dat mogen gaan geloven. En dat ook dat ons deel mag worden. En wilt u dan geven wat we nodig hebben in deze middag om dat woord te lezen? We kunnen dat niet vanuit onszelf, heren. We hebben daarbij uw hulp nog nodig. Want wat is er nou in onszelf dat wij kunnen doen? Toch helemaal niets, heren. We zijn diep afhankelijk van u. Want u hoeft maar een ogenblik uw woord, onze gedachten in te houden, onze stem het zwijgen op te leggen en we zijn toch nergens meer. En daarom, heren, smeken we u of u ons helpen wilt om te lezen in alle duidelijkheid en helderheid, opdat jong en oud mogen horen wat u van uw wegen tot ons allen te zeggen hebt. Gedenkt u ons zo in deze dienst, dat alles mag strekken tot eer en verheerlijking van uw naam, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 118, het 14e vers. 118, vers 14. Kijken. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14. Na het amen van de prediking willen we samen nog zingen uit Psalm 16, vers 6. Ik zoek dat even op. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6. Op het u zojuist voorgelezen gedeelte, maar ook op andere schriftgedeelten, is gegrond het onderwijs van de Heidelbergse catechismus. Dan is aan de orde van behandeling zondag 17, vraag en antwoord 45. We lezen daar als volgt. Wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord daarop is: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Het gaat in deze zondag over het nut van de opstanding van Christus. Vier gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, de bron van het leven uit de dood. Ten tweede, de bodem van het herstelde leven met God. Ten derde, de kracht van het nieuwe leven voor God. En ten vierde, de zekerheid van het leven uit de christelijke hoop. Ik zal u de punten nog een keer voorlezen. De hoofdgedachte is het nut van de opstanding van Christus. Ten eerste, de bron van het leven uit de dood. Dat is Christus, want hij heeft de dood overwonnen. Ten tweede, de bodem van het herstelde leven met God. Als de catechismus spreekt over de gerechtigheid die hij verworven heeft en deelachtig maakt. En ten derde, de kracht van het nieuwe leven voor God. Door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. En ten vierde, de zekerheid van het leven uit de christelijke hoop. Want Jezus' opstanding is een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, u heeft vast wel eens een Jehovah-getuige aan de deur gehad. Vaak beginnen zij direct over de nieuwe aarde en door wie die bewoond zal worden. Ze hebben daar foldertjes over en plaatjes van. Paradijselijk ziet dat eruit. Alleen, voor wie geldt dat? Want zij ontkennen de lichamelijke opstanding van Christus. Zij zeggen, Jezus is opgestaan in de geest. Zijn verschijning aan zijn discipelen is net zoiets geweest als de verschijning van God onder het Oude Testament. Denk maar aan Abraham toen hij drie bezoekers ontving. De Jehovah-getuigen geloven niet in de lichamelijke opstanding van Christus. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze niet geloven dat hij de Zoon van God is. Ze zeggen dat Jezus' gestorven lichaam is weggenomen, net zoals bij Mozes. Zijn lichaam is geofferd, zijn bloed is gestort, meer is dus niet nodig. Zij geloven dat er in de Bijbel geen opstandingslichaam, dat er in de hemel geen opstandingslichaam kan komen. Want er staat in de Bijbel dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar het is een misverstand van dat schriftwoord. Want met vlees en bloed bedoelt Paulus de zwakheden, de nare gevolgen van de aan de vloek van de zondeval onderworpen mens. De moderne theologie van vandaag zegt, Jezus' opstanding heeft plaatsgevonden in de gelovige voorstelling van zijn discipelen. Hij leeft dus nog voort in de herinnering van zijn volgelingen. U zult wel begrijpen dat dit een heel gevaarlijke dwaling is. Want de opstanding van Christus is een feit, een heilsfeit. En daarmee staat of valt onze zaligheid. De Bijbel tekent ons de opstanding van Christus als het hart van het evangelie. Het heilsfeit van Pasen is beslissend voor ons heil. In 1 Korinthe 15 blijkt dat alles staat of valt met het geloof in de opstanding van Christus. Indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. En dan zijn zij verloren die in Christus ontslapen zijn. Dan is het evangelie ijdel. Dan is onze arbeid ijdel. Ja, dan is alles tevergeefs. Het is opvallend dat de catechismus in zondag 17 eigenlijk helemaal niet spreekt over het feit van de opstanding, maar direct begint met het nut van de opstanding. Blijkbaar was het feit van de opstanding in de tijd waarin de catechismus werd opgesteld geen omstreden leerstuk. In apostolische tijd waren het de Sadduceeën die de opstanding loochenden. Anderen verkondigden dat de opstanding in geestelijke zin al geschied zou zijn. De ontkenning van het heilsfeit van Pasen, van de opstanding van Christus, begon trouwens al direct op de eerste opstandingsdag van Jezus. Hij is gestolen, zeiden de Joodse leiders. Daarom was Christus er alles aan gelegen om het feit van zijn opstanding boven alle twijfel te verheffen. Hij is er zelfs 40 dagen voor op aarde gebleven om het geloof in het heilsfeit van zijn opstanding te funderen in het leven van zijn discipelen. Zij zouden getuigen worden van kruis en opstanding in het toenmaals bekende wereld. De Heere is waarlijk opgestaan, hebben zij overal verkondigd. Denk ook aan de engel bij het graf van de Heere Jezus en aan al Jezus' verschijningen. Denk aan de lange rij van kroongetuigen die wij hebben horen voorlezen uit het eerste gedeelte van 1 Korinthe 15. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is dezelfde persoon die gestorven was, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Jezus Christus, God en mens, hetzelfde vlees verrees uit het graf. Alleen was het wel bevrijd van alle zwakheid en onderworpenheid aan de zonde en de gevolgen daarvan. Jezus stond op met een verheerlijk lichaam aan de overzijde van de doodsjordaan. Hij zette zijn voeten niet op deze oever van het sterfelijke leven, zoals Lazarus, maar aan de andere kant van de rivier, op de oever van het onsterfelijke leven. Dat kunnen wij met ons verstand niet klein krijgen, niet begrijpen, zomin als we het allereerste ontstaan van het leven ooit kunnen verklaren, zo kunnen we ook het leven uit de dood niet verklaren. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we met ons verstand geloven in het feit van de opstanding van Christus. Weet u wat veel belangrijker is? Wie is deze levende Christus voor u? Hij leeft, dat is zeker waar. Maar wie is hij voor u? Zou er voor u veel veranderen in uw leven, vandaag, morgen, op uw werk, als de Heere Jezus niet was opgestaan? Het echte opstandingsgeloof komt ten diepste voort uit de ontmoeting met de levende Christus. Het is onmogelijk om alleen maar met je verstand te werk te gaan, want het is een onbevattelijk wonder. Niemand is erbij geweest. Niemand kan beslag uitbrengen van wat er gebeurd is in die kamer van de dood waar Jezus lag, toen de steen er nog voor was. Het is buiten alles ons toedoen dat Jezus de dood heeft overwonnen. Jezus heeft nooit zijn opstanding verklaard voor ons verstand. Hij heeft het nooit aannemelijk of doorzichtig gemaakt voor zijn discipelen. Elke poging daartoe moet falen, omdat wij daar veel te beperkt voor zijn. Hier wordt het natuurlijke schema doorbroken. Ons verstand laat ons bij het bovennatuurlijke wonder van de opstanding geheel in de steek. Daarom, gemeente, is de opstanding een heilsfeit dat we geloven. Alleen de ontmoeting door het geloof met de levende Heere schenkt het rechte zicht op zijn opstanding. De geloofsontmoeting met Christus bewijst ons dat hij leeft. Herkent u het zo? Hebt u Jezus ontmoet in de schriften, waarin hij niet minder werkelijk aanwezig is, toen hij met Mozes verscheen in de brandende braambos? Zo verschijnt hij en openbaart hij zich telkens opnieuw. Hij maakt zijn aanwezigheid kenbaar, voelbaar. Het gaat hier niet om een gewone opwekking van een dode, zoals bij Lazarus, of de jongeling te naaien. Maar het gaat hier om Gods verzoenend heilshandelen in de gekruisigde en opgestane Christus. De opgestane Christus zelf maakt ons het nut van zijn opstanding deelachtig. En weet u hoe hij dat doet? Dat doet hij door de verkondiging van het evangelie, door de prediking van het woord, ook nu. Daarin is hij als de gekruisigde en opgestane aanwezig. Daarin wil hij u ontmoeten en u doen delen in de kracht van zijn opstanding. In feite gaat het daarin net zo toe als bij de discipelen op de eerste paasdag. Ze zaten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. En ze werden bestookt door twijfel. Maar zijn overmachtige heerlijke tegenwoordigheid breekt hun ongeloof en bouwt hun geloof. De ontmoeting met hem doet hen uitroepen: de Heere is waarlijk opgestaan. Hij kwam binnen bij de discipelen en sprak: vrede zij u lieden. Zo liet hij zeggen bij het graf: wat zoekt gij de levende bij de doden? Denk eens aan de Emmausgangers. Zij liepen naast hem, maar hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En wat hadden ze het nodig? Dat hun ogen geopend zouden worden na het onderwijs dat Jezus gaf in zijn profetische bediening, om hen in de schriften, de Christen der schriften, te doen vinden. Ze mochten hem daarin vasthouden, ook als hij lichamelijk van hen verdwenen zou zijn. Denk maar aan Thomas. De Heere Jezus trekt hem erbij, roept hem naar voren en herhaalt de ongeloofstaal die hij geuit heeft: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En dan zegt de Heere Jezus: kom maar, doe het maar. Wat doet hij er alles aan om zich aan ons als de opgestane bekend te maken en geloof te wekken in harten van mensen, van ongelovige Thomassen. Thomas mocht naar voren komen en zijn vinger steken in de tekenen van zijn nagelen en zijn hand leggen op zijn zijde. Hij bleef niet langer ongelovig, maar hij werd gelovig. In aanbidding knielt hij neer aan zijn voeten met de belijdenis: mijn Heere en mijn God. Denk maar aan Paulus op weg naar Damascus. Paulus dacht: Jezus is dood. Totdat de hemel opengaat en hij een stem hoort. Als antwoord op zijn vraag: wie zijt gij, Heere? Klinkt het: ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Dat was de stem van de opgestane en verheerlijkte Christus. Deze opgestane Christus openbaart zich nog steeds door zijn woord en geest. Dan wordt het een werkelijke ontmoeting met hem, een kennen van hem, een omgang met hem. Spreekt u tot iemand die er niet is? Nee toch? Dus als u bidt tot de Heer Jezus, dan is hij er toch? Zo komt het tot een werkelijke ontmoeting met hem. Zo leeft hij nu ook door het geloof in zijn kinderen. Dat was in de oudste christelijke tijden ook zo. In het leven van de gemeente ontdekte men werkelijk de tegenwoordigheid van de levende Heere. Daarom hebben de eerste christenen nooit aan het feit van de opstanding getwijfeld. De catechismus zegt het zo eenvoudig in een kort zinnetje. Maar daar zit alles in. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Misschien zijn hier mensen die bang zijn voor de dood. Dat is geen wonder, want de dood is het loon op de zonde. De moderne theologie heeft geen gelijk als ze zegt: de dood heeft altijd bij het leven gehoord. Nee, de Heere heeft duidelijk in het paradijs voor de zondeval gezegd: ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Telkens weer lees je in de Bijbel: en hij stierf. De dichter zingt het, en wat zingen wij het vaak en vaak na: wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Kijk eens om u heen in deze wereld. Lees de krant eens, want het gebeurt steeds weer dat volkeren elkaar naar het leven staan. Je zou bijna zeggen: heel deze wereld is één grote grafkuil. Oorlogen, rampen, honger, ziekte, dood zijn aan de orde van de dag. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand toch? En toch, de apostel Paulus zet de bezuin aan de mond en hij blaast: houd in gedachtenis, stervende mensen, in een stervende wereld. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Jezus redde de ziel van het graf door er zelf in neer te dalen. Dat begon al in de kribbe. Zijn hele leven lang worstelde hij tegen de oorzaak van de dood, namelijk de zonde. En toen kwam de hof van Gethsemane. Daar droeg hij de toorn van God. Als een loodzware last werd hij als het ware platgedrukt op de aarde. Daarna kwam het kruis. Machteloos, zo zou u zeggen, hing hij daar met uitgestrekte armen. Toen zijn discipelen met liefde zijn lichaam hadden afgenomen, nadat hij het hoofd had gebogen en de geest gegeven, toen kwam het graf. Toen werd het stil in de hof van Jozef. Plaatsbekledend betrad de Heer Jezus het machtsgebied van dood en graf. De steen ging ervoor. Dit is het einde, dachten de Joden. Nu is alle hoop vergaan, dachten de discipelen. De stilte van de dood heerste in Jozefs hof. Maar op de derde dag kwam het nieuwe begin. De graankorrel was in de aarde gevallen en gestorven. Maar toen kiemde het nieuwe leven uit de dood. Toen, op Pasen, kon de dood hem niet langer vasthouden. De dood moest in Christus zijn meerdere erkennen. Op de derde dag schudde Jezus de banden van de dood van zich af en kwam hij als overwinnaar tevoorschijn uit het graf. God was tevreden met de betaling voor de zonde. De straf was gedragen, de toorn gestild en de vrede gemaakt. Daarom wekte de Vader zijn heilig kind Jezus op uit het graf. Pasen is het amen op het verzoenend lijden en sterven van Christus. Pasen is de handtekening op de kwitantie. Alles, alles is voldaan. De dood is gedood en verslonden tot eeuwige overwinning. Nu mogen we zingen door genade. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Nu jubelt de apostel: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Christus overwon de dood niet voor zichzelf, maar voor zijn kerk. Hij is op Pasen de eersteling. De voorloper en zijn volk hoort wezenlijk bij hem. En wie zijn dat? Dat zijn allen die door het geloof op Jezus zien. Waarom vrezen zij dan niet? Omdat hij voor hen stierf. En daarom hoeven zij ten diepste niet meer te sterven, maar mogen zij ontslapen. Kent u het zicht op die troost? De Heer Jezus stierf als betaling voor de zonde. Hij doorworstelde de volle diepte en verschrikking van de dood. En daarom mogen Gods kinderen ontslapen. Dat is geen verzachtende uitdrukking voor de dood, maar dat is werkelijkheid. Sterven is ondergaan, maar ontslapen is het begin van slapen. Dat heeft iets vredigs. Na een vermoeiende dag van arbeid komt een nacht van rust. En dan mogen we rusten op ons bed. Allen die in Jezus ontslapen, doen hier hun ogen dicht, om daarna te ontwaken in het eeuwige licht. Want de dood is overwonnen. Wat een morgen zal dat worden. De morgen van de verrijzenis. De morgen van het ontwaken. Bent u bereid, gemeente? Ziet u daar naar uit? Weet u dat de erfenis wacht? Wie bang is voor de dood, mist het gelovig zien op hem, de Heere Jezus, de middelaar en zaligmaker. Ik zeg niet dat het altijd zo is, dat je geen momenten zou kennen dat je wel bang bent. Er zijn helaas ook momenten in het leven van degene die de Heere vrezen, dat ze het zicht op de Heere Jezus missen. Maar als je het zicht op de Heere Jezus mist, dan heb je toch niets. Dan ligt er nergens meer glans over. Dan is het hier te kort en daar te lang. Dan is het nooit goed. Maar in het gelovig zien op hem weten we, hij komt eraan en dan zal ik eeuwig bij hem zijn. Als u deze hoop niet kent, als u moet zeggen, nou, u kan mooi praten, dominee, maar ik zit ermee, want ik mis die troost. Dan heb ik u toch het evangelie te verkondigen. Want dan mag ik u prediken dat Jezus leeft en dat u nog zalig kunt worden. Hij wil u door dit woord opwekken uit de dood. Ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Hij komt ons nog tegemoet in het gewaad van zijn evangelie. En hij zegt, vrees niet, u die zo vreesachtig bent, u die zo kleingelovig bent. Jezus komt en zegt, vrees niet, arme zondaar, want ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat was onze eerste gedachte. De tweede gedachte is de bodem van het herstelde leven met God. Paulus zegt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De catechismus zegt het zo. Hij maakt ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft, deelachtig vanuit zijn opstanding, door zijn geest. Na alle toorn, wraak en duisternis op Golgotha, sprak de Vader bij het open graf als het ware, nu is het genoeg, de schuld is betaald, de zonde is verzoend, de verhouding die door de zonde scheef getrokken was, is nu weer recht. Nu kan mijn volk mij weer recht in de ogen kijken. Nu is er weer een basis om samen verder te leven. Wat Christus deed, de verzoening en de verwerving van het eeuwige leven, noemt de catechismus in één woord gerechtigheid. Gemeente, dat is een gerechtigheid die redt van de dood. Die gerechtigheid is het draagvlak van het verzoende, herstelde leven met God. Van nature hebben u en ik een verkeerde voorstelling van Gods gerechtigheid. Luther had dat ook. Daarom kon het ook nooit voor hem. Want hij vreesde die angstaanjagende, wrekende gerechtigheid. Hij kwam er geen stap mee verder. Totdat hij oog kreeg voor de gerechtigheid van Christus. En dat moet u ook zien. Wij denken veel te vlug aan de gestrengheid van God. Dat hij de zonde straft. Dat is ook zo, maar voor Pasen ligt Goede Vrijdag. Er is een streep door de rekening van schuld en zonde gezet. Vanuit Pasen betekent het woordje gerechtigheid dat Christus door zijn verzoenend lijden en sterven een bodem, een basis heeft gelegd waarop de verhouding met God weer helemaal hersteld kan worden. Die gerechtigheid is een levensvoorwaarde voor het leven met God. Kijk, een vis kan alleen maar leven in water. Water is een levensvoorwaarde en zo is de gerechtigheid een levensvoorwaarde voor het leven met God. Met God kunnen we alleen maar leven op basis van die gerechtigheid. Het is de overeenstemming, de harmonie met de heilige wet van God. Gerechtigheid is dat levenselement waarin het weer vlak ligt tussen God en onze ziel. Het is de bodem van het nieuwe leven met God. Het houdt vrijspraak van schuld in en de daaruit voortspruitende vrijmoedigheid om God weer onder ogen te komen. Van daaruit is er ook de troostrijke wetenschap dat het Vaderhuis open staat en dat het Vaderhart geopend is voor zondaren. Want de vloek van de wet is door Christus gedragen. Het leven en de vrede zijn aangebracht. Alleen die verworven gerechtigheid moet wel de onze worden. Dat wel. Dat gebeurt door het geloof. Want zo maakt Christus ons de verworven gerechtigheid deelachtig. Dat noemen we de toepassing van het heil. De catechismus noemt dat deelachtig maken. Dat is het werk van de verhoogde Christus door zijn geest. Hij is niet alleen middelaar van verdiensten. Hij heeft niet alleen alles verworven wat we nodig hebben om met God verzoend te worden. Maar hij is ook de middelaar van toepassing. Hij deelt zijn gerechtigheid uit. Dat doet hij door zijn woord en geest. via de prediking. Hij schenkt die gerechtigheid in de belofte van het evangelie. Hij stelt zijn gerechtigheid voor aan ons. Hij biedt het niet alleen aan, maar hij deelt het ook uit. Dat gaat verder, voelt u? Zo alleen krijg ik deel aan de onverdiende genade en de eeuwige vrede die hij verworven heeft. Zo ontstaat de rechte verhouding met God. Je kunt het roerend eens zijn met het feit dat het voorwerpelijke heil klaar ligt op Golgotha en in het open graf. Maar zonder de onderwerpelijke toepassing door de kracht van woord en geest in ons hart missen we toch de troost ervan. En dat is nu precies hetgeen we nodig hebben. Hoe komen we daar dan aan? Zegt de Heere, grijp nu de kansen door mij u gegeven. Nee, want de Bijbel zegt een paar fundamentele dingen over u en over mij. Wat bijvoorbeeld? Dat u en ik er niet bij kunnen vanuit onszelf. U hebt dat, als u de Heere lief kreeg en voor hem wilde gaan leven, zeker geprobeerd en ervaren hoe moeilijk dat is. Als je om God verlegen raakt en de rijkdom van de Heere Jezus wordt voorgesteld, hebt u dan nooit gedacht, ik zou willen dat ik het zo pakken kon, maar mijn handen zijn te kort. Ik voel me zo onmachtig. Nee, dan zeg je niet, kijk eens hier, een mens is nu eenmaal onmachtig en daarom wacht ik maar tot God komt. Nee, heel je hart gaat naar hem uit. Er is een honger en dorst en wat wordt je getrokken naar hem? Want, gemeente, de liefde van Christus dringt in het hart van de dienaren, maar die liefde trekt ook. Die dringende liefde trekt naar hem toe. En wat is er nu aan de hand? Kijk, wat we nu niet kunnen, dat doet hij. De catechisme zegt, daar is Christus voor opgestaan, opdat hij de gerechtigheid die hij verworven heeft, ons zou deelachtig maken, zou schenken in ons hart. Als hij in de dood gebleven was, zou het heil ons voorbij gaan. Dan zou de schuld wel betaald zijn, maar dan ontvingen we er nooit de troost uit. Maar hij is, zegt Paulus, opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat betekent, hij doet het. Hij schenkt die gerechtigheid weg. Hij opent onze ogen om het te zien. Maar dat niet alleen, maar hij brengt het thuis door zijn geest. Hij opent ons hart en we mogen buigen voor hem. Zo haalt hij zijn bruiloftgasten op uit de heggen en de stegen. Hij haalt ze met zijn doorboorde handen en deelt zijn gaven uit. Zo word je daar deelgenoot van. Zo past hij de verworven gerechtigheid toe. Hij legt het in je hart, zodat je niets kunt gaan doen dan te gaan zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gemeente, telkens opnieuw komt de levende Christus met al zijn schatten hier de kerk binnen en zegt, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Aan mij heb je genoeg. Ik hoop niet dat u hieronder onverschillig blijft, want dan is er geen plaats voor de reddende gerechtigheid van de Heere Jezus. Ik hoop niet dat u hier heel rechtzinnig zit, zo op de manier van, nou ja, het moet de mens gegeven worden. We zien wel waar het schip strandt, want dan is er ook geen plaats voor die reddende gerechtigheid. Ik hoop dat u hier zit met een hunkerend hart, met een behoeftig hart, met een hongerend en dorstend leven. Misschien bent u wel beschaamd vanwege uw zonden, beladen en bedrukt onder uw schuld en bitter bedroefd omdat de verhouding met God verbroken is. O, hoe moet het toch, zegt u, met de gerechtigheid van God en met zijn toorn over de zonden. Ik heb niets verdiend, ik voel me zo ongelukkig, ik heb geen vrede en toch dorst ik naar God. Heere, ik hoor van al dat heil, maar ik kan er niet bij. Daar is die schakel nodig, waarvan de catechisme zegt, hij is opgestaan om ons die gerechtigheid deelachtig te maken. Weet u wat de Heere dan doet? Hij opent uw oog voor hem, de opgestaande levensvorst. Hij heeft de dood overwonnen, opdat u die gerechtigheid zou ontvangen uit zijn doorboorde middelaarshanden. Hij komt tot ons in het gewaad van zijn evangelie, in het kleed van zijn belofte. Daarin laat hij ook de kracht van zijn geest meekomen, om u duidelijk te maken dat Jezus ook voor u gehangen heeft aan het vloekhout der schande, dat hij ook voor u in zijn dierbare bloed heeft gegeven, de straf heeft gedragen, het graf is ingegaan en de dood heeft overwonnen. Zo komt hij als de opgestane Christus naar ons toe, in de prediking van het evangelie. En hij brengt het allemaal mee. Hij draagt het in ons hart. In zijn doorboorde handen draagt hij zijn gerechtigheid, zijn vrede en zijn vergeving. Daar mag u het, als het ware, uit zijn mond horen, wat hij sprak tot zijn discipelen. Vrede, zei u lieden, dan smaakt u iets van die vrede die hij heeft aangebracht door het bloed des kruises. Daardoor stroomt de geest uw hart met geloof, hoop en liefde. Dat hoort allemaal bij elkaar. Hij neemt als het ware uw hand, trekt die open en legt erin wat u nodig hebt. Zijn offer, zijn bloed. Uw hart begint sneller te kloppen van hoop, van verwondering, van ootmoed, van vreugde. Als u dat zien mag. Uw ogen worden geopend voor het feit dat hij zijn gerechtigheid aan u kwijt wil en dat hij het u schenkt. U kunt niets anders dan geloven in hem, want hij is de paaskoning. Hij komt nabij u, hij spreekt met macht. Dan buigt u en zegt u met Thomas, mijn Heere en mijn God. O, die geloofsvereniging, die omhelzing van de Heer Jezus Christus is zo heerlijk. Uw hart springt op van vreugde en uw mond begint te stamelen. O dierbare Heere Jezus, gezegend Godslam, u voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. U alleen bent mijn gerechtigheid voor God. Dan begint het in uw hart te zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat de kracht van Christus' opstanding in uw leven vernieuwend doorwerken. En dat is te zien in onze derde gedachte. De kracht van het nieuwe leven voor God. De catechisme zegt, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een leven tot eer van hem. Dat bedoelt de catechisme. Hier ziet u de band tussen rechtvaardiging en heiliging. Zo min als Christus dood blijft in het graf, zo min blijft hij dood in zijn volk. Dat zou u eigenlijk moeten opschrijven. Jezus is niet dood, maar levend. Paulus zegt, Christus leeft in mij. Welnu, als Christus in je leeft, dan is dat aan alle kanten te zien. Dat is het nieuwe leven voor God. Door zijn kracht, zijn opstandingskracht. U moet de volgorde van de rechtvaardiging en de heiliging nooit omdraaien. Het is een tweelingweldaad, heeft Calvijn gezegd. Maar de rechtvaardiging gaat voor de heiliging. Het is niet zo dat dit nieuwe leven van gehoorzaamheid en liefdebetoon vooraf moet gaan. Nee, eerst is er de gerechtigheid van Christus. God rechtvaardigt goddelozen en hij heiligt gerechtvaardigden in die volgorde. Daarom is het de heiliging waar het in deze gedachten over gaat en waarover de catechisme hier spreekt. De heiliging, dat nieuwe leven, is van A tot Z een gave van God. Het is een genadegift. Hij wekt ons op door zijn kracht tot een nieuw leven voor hem. Gemeente, als we dat zeggen, dan begrijpt u wel dat we van nature dat nieuwe leven niet leven, maar het leven in de zonde. In het graf van de zonden is het ook niet stil. Maar daar is alles in beweging, want de dood werkt ontbindend. Over alles hangt de bedorven lucht van de dood. De Bijbel spreekt over lasteringen, diefstal, overspel, moord, dronkenschap en noem het maar op. Ja, zegt u, maar ik leef netjes, daar twijfel ik niet aan. Maar hebt u nooit gelogen? Heeft u nooit op de een of andere wijze iets gestolen of ten onrechte gedeclareerd? Heeft u nooit eens naar een vrouw gekeken met begeerige ogen? Al leeft u nog zo netjes, uit deze voorbeelden blijkt wel wat de Bijbel zegt over u en mij, over ons natuurlijk hart. Maar waar nu Christus opwekt tot een nieuw leven, daar staan we op uit de werken van de dood. We zullen niet langer meer vruchten des doods dragen, maar in nieuwigheid des levens wandelen, in gemeenschap met het levende hoofd in de hemel, door zijn geest. En dan komen die andere werken in ons leven openbaar. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goede tierenheid, matigheid. Dat zijn de werken door de geest, de vruchten van de geest. Dan leef je wel je onvruchtbaarheid in, maar je gaat dan ook heel duidelijk zien dat de heiligmaking niet afhankelijk is van de sterkte van de rank. Het gaat erom dat de rank in de wijnstok blijft, in Christus. Het nieuwe leven begint met de wedergeboorte tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat zet zich voort in de dagelijkse bekering en het loopt uit in de eeuwige heerlijkheid. Dat is niet ons werk, maar die roemt roemen in de Heere. Het is Gods werk, door zijn kracht. De opstandingskracht van de wijnstok werkt door in de ranken. Zonder mij kunt gij niets doen. We zijn helemaal afhankelijk van de bediening van Christus, elke dag weer opnieuw. Het nieuwe leven groeit en bloeit alleen maar op in de geloofsgemeenschap met de Heere Jezus. Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Het nieuwe leven, waartoe de opgestane Christus ons opwekt, is het leven uit de geboorte van boven, door water en geest. Dat is het leven van de waarachtige bekering. De oude mens wordt met hem gekruisigd en de nieuwe mens mag met hem opstaan. Als u daar kennis aan hebt, dan zult u nooit zeggen, als ik nu maar eenmaal door die wederbarende kracht van Christus vernieuwd ben, als ik nu maar eenmaal een nieuw hart heb, dan zal ik wel heel goed en heel heilig voor de Heere gaan leven. Dan zal ik mijn schouders zetten onder de heiligmaking. Nee, want dat voelt u immers een andere wet in uw leden, die u gevangen neemt en u zet onder de zonde. Paulus zegt, want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendige mens. O, dan wil je zo graag de Heere groot maken. Herkent u het? Dat is de vrucht van het nieuwe leven. Weet u wat zo wonderlijk is in dat opstandingsleven? Dat je bij jezelf altijd weer onvruchtbaarheid ontdekt. En dat hij zich telkens opnieuw als de levensbron bewijst in je leven. Dat is de opstandingskracht vanuit zijn levenwekkend spreken. Hij heiligt ons leven voor hem. Wij komen altijd weer tekort. En wij gaan gebukt onder onvruchtbaarheid. Maar Christus richt ons op en zegt, zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Hij drukt u er met de neus bovenop. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat is heel verootmoedigend voor ons. Want het nieuwe leven kan helaas zo overwoekend raken door het oude. Zelfs als we voor anderen een leesbare brief van Christus zijn, blijven we in eigen oog altijd zo onder de maat. Of hebt u dat niet? Wees eens eerlijk. Stel jezelf eens de vraag. Draag ik nu vrucht voor de Heere? Dan moet u toch vaak zeggen, ik zou nog meer moeten. Ik zou het nog beter moeten. Ik leef onder de maat. Juist Gods heiligen weten van hun onheiligheid voor God. Maar ze weten ook, door de geest der aanneming tot kinderen, dat Jezus komt, dat de erfenis komt en dat de aanneming tot kinderen eenmaal volmaakt zal zijn. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Daarom worden we in de praktijk van het geloofsleven telkens weer tot de dood gebracht. opdat er voor ons niets anders overblijft dan een mens die zucht over zichzelf, maar die roemt in Christus. Want als dat er niet bij hoort, dan ben je geen christen. Want Jezus leeft en wij met hem. Zo wordt het geloof geoefend in zelfverloochening, in kruisdragen. Je leert sterven aan jezelf om op te staan in hem. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Paulus zegt, als stervende en zie, wij leven. Kent u die strijd? Het is heel wonderlijk. Iedere dag verliezen we en toch hebben we alles in Christus. We gaan naar ons laatste punt. De zekerheid van het leven uit de christelijke hoop. Ten derde, zegt de catechismus, is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Gemeente, op rouwkaarten lees je nogal eens de zinsnede, in hopen des eeuwige levens. Dat betekent, in de vaste hoop en de zekere wetenschap dat onze geliefde het eeuwige leven heeft beërfd. We bedoelen niet dat we er het beste maar van hopen, of dat we een hoopje hebben. Nee, het gaat om een vaste hoop, een zekere hoop. Paulus zegt daarvan, het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Ik hoop dat we het hem na mogen jubelen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Dat is het. Het is dus niet bij gebrek aan zekerheid, maar vanuit het bezit van een zeker onderpand. Op de morgen van de verrijzenis, als de bezuin zal klinken, zullen de graven geopend worden en de doden onverderfelijk opgewekt worden. Dat zal zeker gebeuren, want Christus is de eersteling die opstond uit de dood. Een rijke oogst van eerstelingen garandeert de volle oogst. Het hoofd is opgestaan en de leden zullen zeker volgen. Christus was de eerste en in dat verband zegt de catechismus, de opstanding van Christus is een zeker pand van onze zalige opstanding. Een zeker pand, bewijs, onderpand, garantiebewijs, dat is misschien nog wel het duidelijkst. Een zeker garantiebewijs herinnert ons steeds aan Jezus' opstanding en aan de zalige toekomst van Gods kinderen. En die opstanding is zalig. Het fundament daarvan is de opstanding van Christus. Niet onze wedergeboorte, niet onze heiliging, niet ons geloof, niet de christelijke hoop. Maar het fundament is Christus Jezus, gekruisigd en opgestaan. Nu kom ik tot de vraag, kent u die hoop ook? Wat zou er op uw kaart gezet kunnen worden, in de hopen des eeuwige levens? Zal het straks voor u een zalige opstanding zijn? Is er nooit eens een moment in uw hart dat u verlangt naar die dag? Kent u dat, gemeente? Guy de Debray verlangde daarnaar. Hij zat in de kerker, in de gevangenis. Hij was ter dood veroordeeld. Hij wist dat de galg klaar stond. Hij zei, ik verlang daarnaar. Het lijkt wel of mijn ziel vleugels heeft om ter ere van mijn koning te mogen opstijgen tot hem. Een vriend van hem, die ook in dezelfde gevangenis gevangen zat en ook zou worden opgehangen, ging 's ochtends eerst zijn schoenen poetsen. Hij trok zijn beste kleren aan en zo kwam hij voor de dag. Toen zeiden de omstanders, nou, je hebt je best nogal gedaan. Hij zei, ja, wie ter bruiloft treedt, is koninklijk gekleed. Wat een geloof. Wat leeft het geloof dan? Dat is de werkelijkheid van het geloof. Dat is nu dat Christus in mij leeft en me nooit meer loslaat. En als het erop aankomt, schenkt hij mij die levende hoop in mijn hart. Zo zong Guy de Debray in zijn geloofsbelijdenis in het laatste artikel waarin het over de wederkomst gaat. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God. in Jezus Christus, onze Heere. Dan zie je over de dag van je dood en over het graf heen naar de toekomst. De catechisme spreekt daar niet over, maar de Bijbel wel. Er is wel een tweeërlei opstanding. Er is niet alleen een zalige opstanding, een opstanding ter heerlijkheid, maar er is ook een opstanding ter verderfenis. Ik zeg dat om u te waarschuwen. Het graf zal zijn doden wedergeven en de zee zal ze wedergeven. En de hel, het dodenrijk, zal zijn doden wedergeven. Johannes zegt ervan, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En dan komt het oordeel. Durft u dat zo aan, zoals u hier in de kerk of thuis zit? Is er iemand die deze hoop niet kent? Gemeente, de Heer Jezus gunt het u zo, en de Vader en de Heilige Geest ook. Daarom zit u hier, en daarom laat de Heer zijn evangelie verkondigen, opdat u in die hoop wordt meegenomen naar Hem. Jezus leeft en Jezus komt. Bij deze paaskoning is nog plaats voor jongeren en ouderen die bevrijd willen worden van de eeuwige dood. De zalige opstanding is de opstanding tot het eeuwige leven. Zonder vlek of rimpel zullen onze lichamen dan zijn. Volmaakt, om God volmaakt te kunnen dienen. Een verheerlijk lichaam zullen al Gods kinderen ontvangen. Een lichaam dat net zo heerlijk is als Jezus' lichaam na zijn opstanding. Hoe het precies allemaal zal zijn, behoort nog tot de heilgeheimen van God. Maar het zal heerlijk zijn. Hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Daar zal de zonde niet meer zijn. Geen ziekte, geen rouw, geen verdriet, geen moeite en zorg. Maar daar zal alles volmaakt zijn en de dood zal er niet meer zijn. We kunnen eigenlijk alleen maar zeggen wat het niet is. Dat doet de Bijbel ook. Het is niet te zeggen wat het wel zal zijn, want dat gaat ons voorstellingsvermogen verder te boven. De Heere ligt maar een tipje van de sluier op in zijn woord. We gaan ter bruiloft. U zult toch niet achterblijven? Dat hoeft niet, want het evangelie is zo rijk en Christus zo gewillig. Als u en ik daar komen, dan zullen we vol verwondering uitroepen: de helft is mij nog niet aangezegd. En ze begonnen vrolijk te zijn. Amen. Laten we de Heere nog danken en bidden. Heere, zo mocht vanmiddag deze preek gelezen worden. Wilt u geven dat u dit woord in onze gedachten houdt? Dat we het overdenken in de stilte voor onze kamer of waar we het ook bevinden. Wie is de levende God? Wie is de levende Christus voor u? Die vraag werd ons gesteld. Wij vergeten zo snel, maar als u spreekt, dan is het er. En dan vergeten we het nooit meer. We danken u dat u hebt willen helpen. In onszelf zijn we onbekwaam, Heere. Maar door uw langmoedigheid en uw goedheid mochten wij hier vanmiddag staan en dit woord doorgeven. Wilt u een ieder veilig thuis brengen? En wilt u ook in de week die voor ons ligt ons helpen in alle dingen die we mogen doen? En wilt u het dan volgende week zondag weer hier brengen, opdat we nogmaals uw woord mogen horen? Ja, dat ons hart er toch naar uit mag gaan om te mogen horen, Heere. Want u weet wat een ieder daarin nodig heeft. Wilt u dan zelf dat verlangen werken, opdat we biddend op mogen gaan, of u nog een zegen hebt van u door de verkondiging van uw woord. En als volgende week onze oud-herder leraar hier weer voor mag gaan, wilt u hem daartoe ook de gezondheid geven om het evangelie weer te verkondigen, Heere. Schenkt u zo wanneer ieder nodig heeft in alle dingen. Dit alles vragen wij u nog in de vergeving van onze zonden, Heere. Dan mogen we u danken voor uw hulp, dat u onze stem gaf om te spreken. Dat we de gemeente mochten opdragen in het gebed, Heere. Dat in alle tekorten die er in ons zijn, Heere. Want we kunnen niets vanuit onszelf. We zijn in diepte, in de stijl van u afhankelijk in alle dingen, Heere. Zonder u kunnen we niets doen. Daarom, Heere, moeten we u danken voor hetgene dat u ons gaf. In alle zonden die er ook in waren. Vergeeft u ons en helpt u ons in alle dingen. Dit vragen wij u nog om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 88. 119, vers 88. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you. Nee.